Je weet vaak zelf al wat juist is. Wat is hier het juiste om te doen? Maar heel vaak wordt ervoor gekozen om het makkelijk te houden.
Dit is de Metabool Gezond podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast, waarin wij wetenschap in de praktijk brengen, waarmee jij jouw gezondheid van reactief naar proactief kan brengen. Volg ons op Facebook onder Metabool Gezond en op Instagram onder Metabole Reset Methode. De podcast vind je terug op SoundCloud, Spotify en de Apple Podcast app, allemaal onder Metabool Gezond. Vandaag hebben we weer een gast. En onze gast vandaag is Rien Wenselaar. Rien, welkom.
Ah ja, dankjewel jongens, fijn dat ik er mag zijn.
Ja, wij zijn ook blij dat jij er bent. En Rien is expert op het gebied van stress. En we gaan samen met hem over stress praten en ook met name over wat je zelf uiteindelijk ook kunt doen tegen stress. Menno ook welkom natuurlijk.
Goedemiddag of goedenavond of goedemorgen, al naar gelang wanneer je naar deze podcast luistert.
En ik dacht, misschien is het een goed plan, Rien, dat jij jezelf even kort introduceert. Wie je bent en wat je precies doet.
Ah, hallo allemaal. Nogmaals, ik ben Rien Wenselaar. Ik ben personal trainer en lifestyle coach. En ik train mensen eigenlijk naar de beste versie van zichzelf. En dat begint eigenlijk met kleine stapjes. En het wegnemen van zoveel mogelijk stress in welke vorm dan ook is daar een van de eerdere stappen van. En daar help ik mensen voornamelijk bij.
En als je zegt van met kleine stapjes en elke vorm van stress. Ja. We hebben onze vorige podcast ging natuurlijk over het stressmechanisme in ons lichaam. Kun je een paar voorbeelden geven van wat stress precies betekent voor je?
Dat vind ik een goede vraag. Stress in principe heb je op verschillende manieren. Je hebt natuurlijk gewoon de hoofdstress, om het zo maar even te zeggen, waar de meeste mensen last van hebben. Mm-hmm. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de lichaamsstress. Dus de stress die jij krijgt als jij fysiek te veel bezig bent. En je hebt een stukje van de verteringsstress. Dat zijn de voornaamste stressen waar ik dan mee werk. Verteringsstress kun je al heel veel mee doen door bijvoorbeeld je eten goed aan te passen. Door daar al heel veel in te veranderen. Mm-hmm. Fysieke stress, daar kom ik vrij weinig tegen. Dan hebben we het echt puur over mensen die, ja, die hebben dan al meestal heel veel mentale stress ergens. En daar ligt de grote crux. Daar ligt het grote gedeelte waar mensen het meest tegenaan lopen. Dat is de stress die zij eigenlijk zichzelf opleggen door middel van hun eigen gedachten.
En als je zegt mentale stress, kan je dat nog onderverdelen in verschillende vormen, zoals bijvoorbeeld sociale stress, cognitieve stress?
Het is maar net waar jij de stress hebt zitten. Dus in principe, als je kijkt naar de stress, je hebt de werkstress. Dus welke stress geeft jouw baan je? Maar ook inderdaad, hoe wil jij voor jouw omgeving eigenlijk verschijnen? En dat heeft dan allemaal, komt het eigenlijk neer op het betekenis geven aan. Hoe belangrijk is iets voor jou om daar zoveel stress voor te verkrijgen? Mm-hmm. En jezelf daarvoor zo erg eigenlijk in de weg te zitten?
Wat ik merk in de praktijk is dat als ik tegen mensen zeg van joh, ik denk dat stress een belangrijke rol speelt in jouw klachten, dat nagenoeg altijd de eerste reactie is, ja, ik heb geen stress.
Ja, dat krijg ik ook vaak te horen.
En hoe reageer jij daarop?
Ik vraag dan meestal van, oké, dat is prima. Dan laat ik dan meestal bij mensen zelf eerst iemand confronteren met van, jij hebt wel stress. Dan krijg je eigenlijk nog meer stress. Dan krijg je juist een beetje het touw trekken. Mm-hmm. Het is veel efficiënter voor mensen om dat zelf te laten ondervinden van, hey, hier ligt eigenlijk wel iets meer. En dat hun zelf laten onderzoeken brengt uiteindelijk veel meer teweeg dan dat ik zeg, ja, dit komt hier en hier door. Hier heb jij stress van. Wat ik meestal doe is mensen een beetje een pad geven van, hey, heb jij wel eens hier aan gedacht of kun jij wel eens hier en hier naar kijken? En dat komt meestal in de vorm van een bepaald gedachtegoed. Mensen praten ook heel vaak naar een bepaalde richting. En daar dan je vinger op leggen zorgt al voor een pad naar een bepaalde kern. En als daar al een stukje in gevroed wordt, dat geeft meestal al reactie bij mensen. En aan die mensen is het dan om daar zelf over na te denken en daar dan iets mee te doen. Maar dat kan ik niet voor ze doen. Dat moeten ze zelf. Dat is soms ook heel lastig voor mij en ook in mijn beroep. Als iemand ervoor heeft gekozen te zeggen van, nou ja, ik heb er geen zin in, dit gaat mij te ver of net wat, dan houdt het ook op voor mij. Dan kan ik iemand ook niet helpen.
Nee, maar dat mag ook.
Ja, zeker. Ja,
want dat is een keuze.
Ja, en dat is ook zeker weten wat je daar zegt, maar dat is essentieel. Want als iemand er zelf voor kiest te blijven leven in die stress, dat is prima, daar is niks mis mee. Daar kan je heel oud mee worden. Maar als het je in de weg zit en je wil er iets mee gaan doen, als je dit dus echt wil oplossen, dan ligt het dus wel bij jezelf. Dat is niet zomaar even van, hey, Rien, die fixt het nou voor me. Nee, zo werkt het niet.
Dus wat je eigenlijk zegt is dat jij als therapeut, als behandelaar, het probleem niet kan oplossen. De oplossing ligt bij degene die bij jou komt.
Exact.
Ja, ja, daar wil ik wel op inhaken. Want wat ik veel in de praktijk ook terugzie, is dat mensen dan dus met iets, met een stress zitten. Dat het op zich nog wel, nou, misschien zijn ze er niet altijd zich bewust van. Zoals die personen die zeggen van, nou, ik heb geen stress. Maar het kan natuurlijk ook heel erg functioneel zijn om die stress te behouden.
Zeker, zeker.
Dat denk jij ook zo over?
Ja, zeker. Want stel dat die stress jou in een zekere vorm in leven houdt, tussen aanhalingstekens om het zo maar even te zeggen, dan heb je die stress nodig. Stress is niet slecht. Alleen constante stress die op eenzelfde niveau blijft steken, dan kan dat op een gegeven moment wel tot, ja, noem maar iets op, burn-out, blessures, net wat, leiden. Maar stress is zinvol. Ja. Stress is zeker weten zinvol. Je hebt stress nodig in je leven om ja, door te gaan. Zeker.
En hoe ver ga je dan om hindernissen bij mensen weg te nemen, zodat ze misschien die bewustwording van die stress krijgen, zodat ze zelf, want je wil dat ze zelf aan hun probleem gaan werken, maar ja, die hebben dan toch een inzicht of een zetje nodig. Hoe ver ga je daarin?
Ja, dat is dus echt aan de mensen zelf. Iemand komt al een bepaald pad naar mij toe. Die komt in een bepaald pad naar, in hoeverre die er al in het probleem zit.
Het is geen toeval dat ze bij jou terechtkomen.
Exact. Ja. Ze komen al naar mij toe. Dan is echt slechts mijn vraag van, oké, waarom ben je hier? Wat verwacht je van mij? Wat kan ik voor jou doen? En als ze al tegen mij bijvoorbeeld zeggen van, nou ja, ik wil dat jij mij mijn stress wegneemt, dan houdt het al heel snel voor mij op. Mm-hmm. Maar als ze zeggen, Rien, ik wil veranderen, maar ik weet niet hoe, bam! Dat is het mooiste om zo tegen te komen. Want dat zijn mensen die zijn bereid ook te willen veranderen. En dat is stress ook heel vaak in mijn ervaring. Het is een respons op te willen veranderen. Er is iets wat stresst. Er is iets wat niet lekker zit. En dat is of bijvoorbeeld in werk dat je stresswerk hebt. Nou, dat houdt op. Maar als je constant herhaaldelijke stress hebt van iets van, nou ja, een sociale omgeving. Dat is heel de tijd, omdat daar iets niet lekker zit. Het zint je niet, daarom heb je er last van. Want niet iedereen heeft dezelfde stress als jij op dat moment. Het kan goed zijn dat ik in zijn geval, stel dat, ik heb helemaal geen last van stress, ik fiets er prima doorheen. Maar die persoon die heeft daar last van, die heeft daar dus stress van. En die wil daar dus iets anders in.
In de vorige uitzending hebben we uitgelegd hoe dat een verstoring van het evenwicht eigenlijk een stressreactie met zich meebrengt. En dat een continue verstoring van het evenwicht eigenlijk het grote probleem is.
Ja.
En als ik jou nou hoor praten daarover, dan moet je in feite een verandering doen, mm-hmm, om de stressreactie te onderbreken.
Het is een roep om verandering.
Ja,
ja,
de stressreactie is om weer terug in een evenwicht te komen,
exact,
wanneer je uit evenwicht bent gebracht.
Ja.
En wanneer je continu uit evenwicht blijft, dan kan dat leiden tot allerlei klachten, wat
van
je net al zei.
Ja, ja, correct.
Dus afhankelijk van wat de persoon eigenlijk aangeeft, ga jij daar verder in om dat te ondersteunen en,
ja,
en die persoon vooruit te helpen?
Ja, ja, om een voorbeeld te noemen, hè, weet hij wat hij wil? Kan hij dat ook? Kan hij dat doen? Heeft hij daar misschien meer tools voor nodig? Gaat hij het ook wel doen? En blijf je het ook wel doen? Als je al niet weet wat je wil, dan houdt het al erg snel op. En als jij al zit van, ja, maar nu weet ik wat ik wil, waar ik naartoe wil, maar daar wil ik eigenlijk niet, houd het dan op. Als je het niet kan, oké, daar kan ik bij helpen. Dat is het stuk waar ik vaak bij kom. Ik kan dit niet. Oké, ik kan inzichten geven, ik kan tools aanbieden om dat eventueel wel te kunnen. Maar ik kan het niet voor je doen. Als ze het dan vervolgens niet gaan doen, dan houdt het dus ook op. En als ze het dan bij één keer laten, dan is het jammer. Want je moet het blijven doen. Dat is de roep om verandering. Anders verandert het niet. Dan blijf je in hetzelfde stramien zitten.
En dat is natuurlijk voor alle aspecten van je leven zo.
Ja.
Ja, en ik zeker weet vanuit de NLP, vanuit jou... Hebben we eigenlijk al iets over gezegd?
Nee.
Nou, misschien kun je er iets over zeggen dan.
Ja, ik doe ook heel veel met NLP. Neurolinguistisch programmeren. En het komt eigenlijk neer op de betekenis van wat je eigenlijk zegt. Wat zeg jij eigenlijk? Niet wat je zegt als in woorden, maar wat bedoel je?
Ja.
En daar werk ik ook heel veel mee, ja.
Ja, nou ja, ik wilde een bruggetje maken naar... je had het net al over doen. Ik hoorde je zeggen blijven doen.
Ja.
Ik weet dat de NLP daar een heel mooi... dat komt toch daaruit?
Ja.
Een mooi model.
Er zijn heel veel modellen in het... het weten, willen, kunnen doen, blijven doen. Maar er zijn heel veel verschillen daarin. Het kan ook dat het net wat andere woorden gebruikt. Dus dat bijvoorbeeld... vaak is het ook... weten kunnen doen. Dat is er ook eentje dat ze het wat inkorten.
Die worden ook in het onderwijs gebruikt.
Ja, zeker. In het onderwijs is dat ook een hele goede. En worden de stappen zelfs kleiner gemaakt. Mm-hmm. Dan heb je volgens mij zelfs 10 stappen. Het weten, willen, kunnen doen, blijven doen is een ontzettend goede eerste stap om je eigen in kaart te brengen.
En als je zegt weten, gaat het dan om weten in de zin van ik moet uit mijzelf weten wat mijn doel is? Of gaat het dan ook over weten hoe dat dingen werken en begrijpen waarom dat ze werken zoals ze werken?
Het is dus meerdere laags. Allebei is waar wat je zegt.
Oké.
Het gaat, laat ik het zo zeggen. Hè. Kun jij transparant zijn naar jezelf? Als jij iets zegt. Heel veel mensen liegen tegen zichzelf. Van, ja, nee, dit zit wel goed. Of ik kan wel even door. Of weet ik veel. En het antwoord soms is gewoon nee, je kan niet door. Of nee, je moet nou even stoppen. Maar die hebben dan zo'n plank voor hun kop, dat ze gewoon maar doorgaan. En dat is prima. Nogmaals, dat geeft je stress. En nogmaals, daar kan je heel oud mee worden. Daar is niks mis mee. Die willen het dan ook niet zien. En dat is, nogmaals, dat is prima.
Ja. Ik moet denken aan een gezamenlijke patiënt van ons. Jij weet
ja,
wie.
Ja.
We gaan ook geen namen noemen.
Zeker.
Maar kun je die eens als voorbeeld noemen? Dat is misschien wel leuk.
Nou, soms wil iemand heel graag en dan weet hij ook van, dan geef ik de tools, maar vervolgens is de kosten om dat te doen, nee, dat is te veel, dat wil ik niet, dat is, dan gaat het te ver, dus dan woep, compleet iets anders, dan is het gelijk weer van, nou ja, nee, dan doe het zo, dat wil ik helemaal niet meer. Ja. Maar
kosten letterlijk, hè?
Ja.
Financieel in dit geval.
Financieel, ja. Ja, en dat
dan
is ieder voor
op
zich. Ja, dan houdt het op. En nogmaals, dat kan, daar is niks mis mee, dat mag. Maar ja, wat weten echt inhoudt is, weet jij waar je al naartoe wil? Laten we daarmee starten. Als jij op punt A zit, weet jij waar punt B is? Weet jij hoe je naar punt B moet komen? Is alweer iets anders.
En is het dan belangrijk, stel dat mijn doel bij X, Y en Z ligt? Ik moet eerst maar eens van A weg, denk ik.
Ja. Nou, dat begint dus al met een mooie shift in gedachten. Het is dan, vaak zeggen mensen, ja, ik moet stoppen met roken. Maar misschien is het dan beter om dan eens te zeggen, hey, ik zou eens kunnen beginnen met gezond leven. Dat is al een stuk meer weg van A en misschien in de richting van B. Mm-hmm. Dan als je zegt, heel de tijd, ik moet stoppen met roken, want anders. Dat is weer constant van jezelf naar agressie. En dat is weer leven in angst of boosheid. Terwijl het eigenlijk, als je het vriendelijker bekijkt, meer liefdevoller, dat helpt dan veel beter dan dat je jezelf gewoon heel de tijd met de kop tegen de muur aanslaat. Een beetje meer op die fiets. Dus ja, waar begint het met weten? Het is heel breed.
En wat was de tweede stap? Weten?
Weten willen. Dus als jij ergens naartoe wil, dat is wel de belangrijkste, want die blijft de hele tijd doorgaan. De wil laat jou drijven.
Dat is je motivatie.
Dat is je motivatie.
En intrinsieke motivatie of extrinsieke motivatie zetten daar nog intrinsiek is natuurlijk beter.
Ja,
als dat je zelf komt.
Ja.
Zie je dat in de praktijk mensen ook door druk van andere mensen als extrinsieke motivator dus veranderen?
Ja, dat zie ik heel vaak. En het probleem daarmee is dat wordt niet doorgezet. En dat is heel jammer. Want dat wordt wel gedaan met de beste intenties van die groep natuurlijk. Maar het mooie is, jij geeft betekenis aan. Dus die groep die naar jou kijkt, geeft betekenis aan jou. Niet per direct wat jij voor betekenis geeft aan jezelf. En daar ligt wel iets heel belangrijks. Als jij die betekenis aan jezelf geeft van nou, ik ben dit waard of ik wil graag zo zijn, dan is de motivatie komt meer intrinsiek en kan je dus ook veel meer mee en ook als veel beter als motivator gebruiken. Het is natuurlijk heel fijn om een supportgroep te hebben in jouw omgeving die jou motiveert van ja, dit moet je doen, dit is goed voor je, we zien het aan je, dat is heel fijn. Maar als de groep zegt, jij moet per se afvallen, want je bent te dik en je vindt jezelf niet te dik, dan houdt het op.
Tegelijkertijd is het zo, als de sociale omgeving niet supportive is,
ja,
dan wordt het ook een lastig verhaal.
Dat is
natuurlijk
heel lastig, want dan heb je heel veel van jezelf nodig om het door te zetten.
Mm-hmm.
Het hebben van een supportgroep is heel goed om de moeilijke fases inderdaad door te komen, want die kunnen jou dus ook motiveren. Dus als jij gewoon een partner hebt of een vriendengroep die jou daarin kan steunen, ja, dat is goud. Dat is echt goud.
Dus weten, willen,
kunnen.
Kunnen. Ja, wat hebben we nodig om te kunnen?
Ja, dat is afhankelijk. Wat heeft die persoon nog niet om al te doen wat hij wil gaan doen? Dus wat heeft hij nog nodig om bij de volgende stappen doen te komen? Dus weten, willen, oké, ik wil het echt. Wat heb ik nodig om daar te komen, om het te gaan doen?
Mm-hmm.
Nou, wat ik net ook al zei, daar kom ik meestal al bij kijken, om dan de tools aan te reiken van, nou, dit kun je gaan doen. Dus bijvoorbeeld iemand, ik noem net iemand afvallen. Nou, oké, probeer eens zo en zo te eten. Breng het eens in kaart. Dat is de eerste stap. Misschien ligt het al heel ergens anders. En dan komt het veel meer op een ja, andere reactie kijken. Want nu heb ik het alleen over eten, maar er komt zoveel meer bij kijken. En daar gaat dan net mijn brug te ver. Ik denk dat jullie daar veel meer mee kunnen, wat dat betreft.
Mm-hmm.
Maar jij hebt natuurlijk jouw eigen toolset,
ja,
om het kunnen.
Ja.
Mensen als een succesvolle fase te laten gebeuren, zeg maar.
Zeker, zeker. Ja, ze zijn bij mij voor een reden.
Zijn er specifieke tools die jij altijd gebruikt of vaak gebruikt? Top 3 of zo?
Nou, ik ben wel een heel erge fan van Scrum. Scrum is een methode om ingewikkelde processen eigenlijk heel duidelijk te krijgen. Maar dat is wel nodig dat degene die ik daarin begeleid, dat die heel transparant is naar zichzelf. En het komt eigenlijk neer op het maken van een soort plan, een to-do. En iedere keer neemt hij iets van die to-do mee naar doing. En iedere keer als hij echt iets klaar heeft van die doing, dan gaat het naar done. Maar als het half af is, is het nog niet done. Voordat je aan iets nieuws begint, moet je het af hebben.
Het is heel erg een soort van hapklare brokken voor iemand neerleggen.
Het maakt het heel overzichtelijk.
Ja.
En ik merk dat mensen dat fijn vinden. Het is heel fijn om gewoon duidelijk te hebben, oké, waar ben ik mee bezig? Maar ook om te zien wat je behaald hebt.
En het is natuurlijk, als je een lijstje kan afvinken van did it, done.
Ja.
Dat is natuurlijk een mooie beloning.
Succes.
Ja, ja, precies.
En een beloningservaring helpt, ja, natuurlijk om het gedrag te bestendigen.
Ja, en dat soort beloningen, dat motiveert weer. Dus heb je meer intrinsieke motivatie.
Mm-hmm.
En dat helpt wel heel erg om mensen daar doorheen te helpen. En dat zijn tools die ik wel mijn klanten zo snel mogelijk aanleer. Ja,
ja, het brein maakt in feite, dat bedoel je toch? Het brein maakt gewoon een connectie tussen, ja, het succes en wat er gebeurd is.
Ja,
ja.
En dan blijft dat veel beter bekleven.
Ja, en in koppeling met het gedrag wat de beloning heeft opgeleverd.
Ja.
Waardoor je in de toekomst graag hetzelfde gedrag herhaalt, ja, om opnieuw de beloning te krijgen.
Ja, ik heb van de week gelezen dat je dan wel voldoende moet slapen om beslissingen en dit soort ervaringen goed te kunnen laten beklijven in je brein. Dat had ik nog niet eerder zo direct gelezen, dus dat vond ik wel interessant.
Ja.
En dat is natuurlijk een van de pijlers van Metabool Gezond.
Ja.
Naast voeding en beweging, stress, ook slaap.
Ja.
Ja.
Nou ja, heel belangrijk. Jij als breinexpert.
Ja.
Slaap
is een must. Absoluut.
Is een dingetje.
Ja.
Zie je dat ook veel, dat klanten van jou wel een verstoorde slaap hebben als ze mentale stress, zoals jij zegt, dan ervaren?
Verschilt vaak. Wat ik wel merk is dat er mensen zijn die meer de problemen hebben, die slapen of te kort of te lang. Dat heb ik ook vaak, dat de mensen die met te weinig energie eigenlijk te lang slapen. En dat vind ik toch wel interessant. De mensen die dus echt eigenlijk constant door willen pakken, die slapen veel te kort.
Ja, ze slapen wel, maar ze rusten niet uit.
Exact. Ja. Exact. Dan liggen ze eigenlijk rusteloos in hun bed.
Of er zijn andere systemen die te veel energie verbruiken.
Correct. Dat zou ook kunnen.
Misschien kun je er iets meer.
Nou ja. Dit is natuurlijk niet de eerste keer dat we het hierover hebben. Maar dan hebben we het natuurlijk over het immuunsysteem, wat 's nachts natuurlijk heel veel energie verbruikt. Ik heb ooit een patiënt gehad die 's nachts letterlijk wakker werd en niet terug kon inslapen, tenzij ze wat ging eten.
Zo.
Dat zijn mensen die 's nachts dus naar de koelkast gaan. Nou, dan ben je dus niet meer in staat om zelf je immuunsysteem van brandstof te voorzien. Dat moet echt van buiten afkomen.
Zo.
En nou ja, 's nachts gebeurt natuurlijk repair en herstel en groei. Ja. En nou ja, als daar te veel activiteit heen gaat, dan zou het wel zo kunnen zijn dat slaap niet zo rustgevend is als dat het zou moeten zijn voor je lichaam.
Ja.
Maar er zitten natuurlijk verschillende fases in je slaap. En je hebt vijf verschillende fases in slaap.
Ja, vijf fases, waarvan twee minder diepe, twee diepe en een remslaap.
Ja.
En ik heb gelezen dat je vijf cycli maakt als je voldoende slaapt, dus tussen de 7 en de 9 uur.
Mm-hmm.
En dat je dan in de eerste twee cycli de diepe fases hebt. Mm-hmm. En in de laatste cycli alleen de lichte en de rem.
Ja.
En die diepe fases, die zijn eigenlijk bedoeld voor het stuk... als dat niet goed gaat, dan merk je dat je echt moe opstaat. Dat je echt geen energie voelt. Mm. Gaan die remslaapfases niet zo goed. Dan ga je meer terugzien in gedrag. In een kort lontje, geagiteerd, overdag. Dus zo zou je in theorie nog kunnen differentiëren van... heeft iemand dan wel die eerste diepe slaap misschien gehad? Dan voelt hij zich fysiek best oké. Maar is hij vooral in zijn stemming ontregeld? Maar zo zat dat in elkaar.
En, en dat komt natuurlijk terug in ons 10-stappen metabool gezond programma.
Ja. Yes, dan gaan we je precies uitleggen hoe slaap werkt en hoe je daar verbetering kan gaan aanbrengen.
Ja.
Ja, exact.
Mooi.
Hey, Rien, ik heb met jou al eens eerder gesproken over dat wij vanuit onze achtergrond, vanuit de KPNI, heel erg kijken naar... nou ja, er zijn eigenlijk twee types.
Mm-hmm.
Twee type mensen en hoe die omgaan met stress. Voor ons is dat een heel ander type als het gaat om hoe ze dan de energie in het lichaam naar het brein toe brengen. Hè? Want als stress er is, dat is een uitdaging voor je brein. Dus het brein vraagt om meer energie.
Mm-hmm.
En er zijn bepaalde types die eigenlijk blijven trekken aan de energie. Dus die blijven altijd die glucose, brandstof voor je brein, naar dat brein toe trekken.
Ja.
Maar er is ook een groep mensen die als de stress blijft aanhouden... juist vet rond de buik gaan opbouwen.
Ja.
Om eigenlijk altijd een voorraad te hebben...
Ja.
Die in meer passief naar het brein toe geduwd kan worden. Maar wij zien dat dat ook hele andere soorten personen zijn, toch?
Mm-hmm. Ja, jij hebt het over de habituators en non-habituators.
Ja,
dat is een
woord.
Maar ook in hun gedrag gaan die anders om met stress.
Ja,
precies. En nou ja, misschien moeten wij nog verder vertellen hoe wij daarnaar kijken... en of jij er ook vanuit jouw visie daar in de NLP zo... Een link mee kan maken. Dat vond ik wel interessant om te weten. Ja.
Nou, vertel maar dan.
Nou ja, een non-habituator is iemand zoals ik zelf. Want ik word namelijk zwaarder als ik stress heb.
Ja.
En dat is een strategie die mijn lichaam toepast... om ervoor te zorgen dat mijn hersenen in ieder geval genoeg brandstof hebben...
Mm-hmm.
Maar dat maakt me ook heel erg stressbestendig. En niet zo gauw van padje af, zeg maar, als er toch wat stress zijn. Dus ik ben gestrest rustig. En ik denk dat de habituators, die dus het poolmechanisme voor hun brein gebruiken, dat mensen zijn die nerveus gestrest zijn.
Ja,
en die mensen met de energieopslag rond de buik, dat is die dus aankomen onder stress.
Ja.
Zo'n typische vraag die wij natuurlijk ook stellen aan onze klanten, dan weet je al een beetje welk type het is.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk ook letterlijk een soort van bescherming.
Ja.
Dat heb ik jou ook wel eens horen zeggen.
Ja.
Maar goed, ik ben benieuwd. Als wij dit zo zeggen, wat komt er dan bij jou op?
In principe... Iedereen heeft zo zijn eigen manier om met stress omgaan. En dat is afhankelijk van hoe iemand meer naar het leven kijkt. En dat noem ik kijk, maar kan ook luistert. Maar of voelt. En dan heb je ook nog ruiken of proeven, als je het helemaal zo wil noemen. En dan heb je ook nog de laatste is hoe je over het leven denkt. En ik merk dat mensen die hebben op meestal... twee, maar eentje toch wel zeker, hebben die toch wel een uitzieten. Dus hoe denken zij over het leven? Of hoe kijken zij naar het leven? Of hoe ervaren zij? Hoe voelen zij? En dat zijn dan de mensen die bijvoorbeeld veel kijken. Nou, die kijken meer op afstand. Maar mensen die meer voelend zijn, die zitten erin. Dus die ervaren het en die willen zoveel mogelijk ervaren. Want dat is hoe zij functioneren. Dat is ook hoe zij communiceren met hun omgeving. Mm-hmm. Met gevoel. Mensen die meer denken, die staan nog verder van. Oké, ik zie hier een probleem. Ik isoleer mezelf eerst even. En dan wil ik eerst over dit probleem nadenken. En over een week of zo, dan kom ik hieruit. En mensen die voelen, die komen naar buiten en die hebben gelijk een gevoel erbij. En dat wordt op een manier geuit. Nou, meestal proberen ze erover te praten, omdat dat onze main manier is van communicatie. Maar andere mensen die barsten in dans, bijvoorbeeld.
Er wordt nog wat met alle mondkapjes.
Ja. Ja, daar heb je een goede, ja.
Ja, maar ja, dat is dus wel hoe veel mensen dan daarmee dus omgaan. En hoe bijvoorbeeld iemand naar stress kijkt, is dus ook heel vaak van oké, maar hoe dan gaat hij kijken hoe andere mensen met dezelfde soort stress omgaan. Mensen die stress voelen van, oh, hoe voel ik dit? Oh, die ademen het letterlijk in en die voelen van, oké, ja, ik voel me nu shit. Nou, dat komt van al uit. Ik voel me nu goed. Oh, dan moet ik vieren. Nou, mensen die dus weer meer kijken. Ja, dat is rustige mensen die denken, oh, mensen die me proeven, dat is dan echt veel minder. Het stukje proeven, dat is bijna niet, maar dan heb je ook het stukje van horen. Nou, oké, hoe hoor ik dit? Hoe komt dit bij mij binnen? Hoe denk ik daarover? Dus dat
zouden mensen die meer proeven letterlijk degene zijn die hun emoties wegeten?
Zou kunnen, zeker. Ja. Ja, maar ja, het is net waar jij de overprikkeling wil hebben om de stress eigenlijk een stukje te verzachten.
In hoeverre is dat voor iemand een keuze die gebaseerd is op ervaringen vroeg in het leven?
Zeer. En zeker ook hoe bewust je er zelf van bent. Als jij niet bewust bent van jouw eigen gedrag, dan kan jij dit soort strategieën eindeloos door blijven voeren. Mm-hmm. En early life stress, dat zijn wel echt zaken die hier heel veel invloed op hebben. Ja.
En zou je kunnen zeggen dat early life stress, als het ware, je brein primed hoe dat je verderop in je leven op stressoren reageert?
Zeker. Je hebt natuurlijk jouw basis. Iedereen wordt geboren met een basis. Laten we zeggen, een stand, gewoon wat iemand maakt. Dus je hebt jouw een bepaald gedrag, wie jij bent, zou ik maar zeggen. Dat stukje, jouw kern, dat is voor iedereen uniek. Dat is jouw authenticiteit. Maar gedurende jouw leven, je wordt geboren in een omgeving. Die omgeving die leert jou bepaald gedrag. Vanuit dat gedrag leer je van, oh, hier ben ik goed in. En vanuit daar ga je dus ook basissen maken voor waarden en overtuigingen. Die zaken, die waarden en overtuigingen, die komen vanuit omgevingsgewijs. Die kunnen soms heel erg conflicterend zijn met jouw waardes van jouw kern, om het zo maar even te zeggen. En daar kan echt heel veel conflicterends in gebeuren. Dus stel dat het op een gegeven moment gaat botsen van, zo ben ik, maar mijn omgeving wil dat ik zo ben of anders ben, mm-hmm. Dan gaat dat mis. En heel veel zaken van dat soort stressoren, ja, die komen dus vanuit de early life stress. Dus de prime die dan gegeven wordt, die moet uiteindelijk wel kloppen met die kern.
En als je dan gaat kijken naar, ik ben mij hiervan bewust.
Mm-hmm.
En ik heb nog altijd geen idee mm-hmm. wat de early life stressor bij mij zou moeten zijn geweest.
Mm-hmm.
Om te verklaren waarom ik een habituator of een non-habituator ben geworden.
In mijn mening hoef je niet altijd te weten waar je probleem vandaan komt om er iets mee te doen.
Mm-hmm.
Soms kan je je helemaal verkijken op een bepaalde. Ja, nou ja, jij doet non-habituator. Waarom ben ik een non-habituator?
Nou ja, het is zoals het is, dus ik vind het prima. Maar ik bedoel.
Wat je er dan aan zou kunnen doen, stel dat je er echt last van hebt, wat betekent het voor jou?
Mm-hmm.
En wat geeft het jou als je het misschien niet langer zal zijn? En dat is uiteindelijk dan van, oké, weten wat je wil. Wat geeft het jou als je dus niet langer de non-habituator bent? Is dat belangrijk genoeg voor jou om wat moeite in te steken om het los te kunnen laten? Misschien ben je er wel aangehecht, misschien wil je het helemaal niet loslaten. En dat is ook weer iets anders van het bewuste en het onbewuste. Want misschien heb je het onbewust gewoon keihard nodig. Misschien heb jij het gewoon keihard nodig om in stressvolle periodes te gaan eten. Omdat je dat altijd gedaan hebt.
Nou ja, dat is mijn strategie.
Ja.
Ja, die strategie, wij kennen natuurlijk vanuit de KPNI een stukje landbouwperiode, jager-verzamelaarperiode in de evolutie, mm-hmm. waar ook anders wordt omgegaan met energie. Mm-hmm. Ik weet eigenlijk niet of daar die koppeling ook in zit met de non-habituator en de habituator.
Goeie vraag.
Ja, nou, dan moeten
we geen antwoord op.
Nee, ja, moeten we misschien eens nazoeken, maar zou misschien een link kunnen zetten.
Nou, evolutie laat wel al heel veel dingen zien. Die geeft dan wel een bepaalde richting aan. En natuurlijk zitten we nu in een periode waarin heel veel verandert. En dat er nu allemaal ideaalbeelden zijn van hoe een mens zou moeten zijn. Maar dat klopt gewoon niet. Dat past niet in hoe wij eigenlijk zijn. Het gaat veel te snel.
Het gaat absoluut veel te snel. Er zijn zoveel veranderingen dat we daar helemaal niet kunnen bijbenen. Nee, en dat is ook de reden dat er zoveel mensen ziek zijn of klachten hebben.
Ja.
Ja, dat is niet zo moeilijk. Maar daarom is het nog niet veranderd.
Nee, dat klopt.
Ja, ik heb jou al ooit horen praten over... moet ik het goed zeggen? En anders moet jij het zo meteen goed zeggen. Maar over identiteit, missie.
Ja. Het stukje wat ik net noemde... is onderdeel van de neurologische niveaus. Dus bijvoorbeeld, je wordt geboren met een missie en een identiteit. En dat is die kern waar ik het net over had.
Maar dat ligt vast.
Dat ligt vast. Dat kan niet veranderen.
Dus dat zou een habituator of een non-habituator kunnen zijn, bijvoorbeeld?
Ik denk dat dat net wat anders ligt. Dit ligt meer echt... Zie dit als je ziel. En het stukje non-habituator, dat krijg je mee van je natuur, van je ouders.
Dat is een strategie.
Fysiologie.
Dat is meer fysiologie.
Ja.
Daarna, als we het er toch even over hebben, dat stukje missie, identiteit, dat is jouw kern. Daar ligt jouw ding in. Daar ligt in van als je ergens naar kijkt dat je er gelukkig van wordt. Daar ligt in wat je echt voelt, wat juist of onjuist is. Dat ligt daar, dat ligt in jouw kern. Daaronder liggen dus waarden en overtuigingen. Dus vanuit jouw missie en identiteit maak je bepaalde waarden en overtuigingen die kloppen vanuit jouw kern, vanuit de missie-identiteit. Daaronder liggen dan dus weer jouw capaciteiten. Waar ben je goed in? Daaronder ligt gedrag en daaronder ligt, gedrag. Ligt omgeving, sorry. Dus heel veel mensen leven vanuit laag omhoog. Dus die laten de omgeving bepalen hoe hun gedrag is, waar zij dus goed in zijn, welke waarden en overtuigingen daarbij horen en geven daarmee betekenis aan hun kern. En daar ligt het probleem dus ook in. Mensen die dus leven vanuit omgeving, die leven niet zoals zichzelf, maar die leven zoals de omgeving wil dat ze leven.
Kun je eens een praktisch... Een voorbeeld noem of zo wat in je opkomt, hoe iemand dat dan aanpakt?
Om een voorbeeld te noemen. Klein meisje, die steekt tijdens de klas in haar eerste paar dagen van school, steekt haar vinger heel netjes op. En de juffrouw is op dat moment net even bezig, dus die zegt, nu niet Grietje, en vinger omlaag. Nou, de overtuiging die zou kunnen ontstaan op zo'n moment, want dat is dus een prikkel vanuit de omgeving, die zegt nee. Gewoon heel hard en duidelijk nee. Terwijl wel bijvoorbeeld de vinger omhoog gestoken wordt. Je bent stil of net wat.
Je voldoet gewoon aan alle voorwaarden en toch is het nee.
Toch is het nee. Misschien ben ik het wel niet waard. En dat komt nooit zomaar in die woorden, maar dat is een sensatie. Het brein kent geen tijd of geen plek. Het gaat altijd in sensatie. En op het moment dat die sensatie gevoeld wordt, nou, dat is dus een hele harde overtuiging die dan dus binnenkomt.
Is één keer zo'n sensatie al genoeg om dat vast te leggen of moet het herhaald worden?
Afhankelijk van de persoon. Als het herhaaldelijk gebeurt, dan is het natuurlijk, heeft het een vaster principe. Maar stel dat die persoon er heel gevoelig voor is, of dat het echt een trauma is, dat het in één keer vanuit het niets komt, dat hij er zo van schrikt, dan kan één keer ook al genoeg zijn.
Mm-hmm.
Het kan. Ik heb vreemdere dingen gezien dan dat. Dus ja, van één specifieke gebeurtenis. Nou, ik zal een gebeurtenis bij mij uit eens halen. Toen ik in groep 2 zat, had ik een juffrouw en die vond ik heel lief. En ik wilde een tekening maken voor die juffrouw, want ik kon heel goed tekenen. Nou, dan had ik een kleurplaat van Pino had ik gepakt. Ja, en ik had dus eerst de snavel en de poten allemaal mooi ingekleurd. Maar toen besefte ik in één keer, ik wil dit uit gaan knippen. Ik wil er echt een kunstwerk van gaan maken voor haar. Dus ik wil dat uit gaan knippen en op een geel plaatje doen. En ik had allemaal ideeën daarbij. Dus bedacht ik me, ik kan gewoon helemaal wild gaan met dat blauwe potlood. Dus kan ik Pino gewoon inkleuren. Hoeft niet binnen de lijntjes, want ik ga het toch uitknippen. Dus ik als een malle begin lekker zo in te kleuren. En vervolgens komt die juffrouw voor ik het aan het maken was, komt naar mij toe. En zegt, Rien, je kan veel beter. Pak die kleurplaat af, scheurt hem door en die gooit hem weg. Het feit dat ik dit nog zo goed weet, wil dus zeggen dat zo een indruk op mij heeft gemaakt. Want ja, het is best lang geleden. Ik was een jaar of 4 of 5. En dat komt binnen. En dat is eenmalig gebeurd.
Ja, en dat laat dus wel een neurologisch spoortje na, ja, in dit,
ja,
geval.
Ja. Kijk, en dat heeft voor mij, nou, heb ik daar nu last van? Nee. Ik ben daar heel veel mee bezig geweest. En dat heeft mij wel een tijd misschien dwars gezeten, onbewust.
En in hoeverre heb je destijds gemerkt? Als het onbewust is, is het natuurlijk moeilijk om te merken. Maar
ja.
Kun jij terugkijkend op die periode zeggen van, ik had toen dat of dat. En achteraf gezien zal het daarmee te maken hebben gehad. Bijvoorbeeld last van je rug of hoofdpijnklachten
als je het zo kijkt, in het NLP heb je ook vaak dat we werken met tijdlijnen. Mm-hmm. En een vraag is dan, wat had je op dat moment eigenlijk nodig? En ik wilde daarin een stukje meer liefde. Ik wilde gewoon een beetje die waardering wilde ik eigenlijk hebben.
Mm-hmm.
Ik weet dat, en dat stukje daar heb ik al veel, veel, veel meer mee gewerkt.
Mm-hmm.
Dat is gewoon een stukje, dat kan je jezelf nu ook geven. En dat is ook iets heel moois in een therapievorm die ik doe. Wat jij vroeger hebt gemist, kan jij jezelf nu geven. Dus die waardering en liefde, die kan je gewoon jezelf nu ook geven.
Ja.
De vraag is alleen even, hoe? Wat heb jij dan, op wat voor manier kun jij jezelf die liefde geven? Sommige mensen zijn niet in staat zichzelf liefde te geven. Daar is nog heel veel voor nodig. Maar dat begint met een enkel schouderklopje misschien al. En dat is wel iets heel moois. Ik heb gevallen gezien waarin gevraagd werd, kun jij jezelf die liefde geven? En het antwoord erop was een schouderklopje. En toen vroegen ze van, ja, is er niet meer? Dit is alles wat ik op dit moment heb. En dat was ontzettend krachtig van die persoon om dat schouderklopje te geven. Dat was zo krachtig dat hij dus al alles gaf wat hij had. Prachtig. Dat is prachtig om te zien.
Dus als we vanuit KPNI kijken naar early life stress, dan is het eigenlijk heel vaak de afwezigheid van iets waarvan je verwacht had, evolutionair, ja, dat het er, ja, zou zijn. En wat jij dus zegt, is dat je dat op latere leeftijd alsnog
zeker
kunt krijgen. En daarmee kun je dus herstellen.
Zeker.
Ik haak er nog kort op in, want het hoeft zelfs niet eens per se de persoon te zijn die het jou had moeten geven, die het je nu ook geeft. Het kan ook een therapeut zijn, toch? Die het dan aan iemand geeft. Ben jij het er ook mee eens?
Jazeker. Het mooie is, je kan het zelfs jezelf geven. Je kan gewoon in de oefening zelf teruggaan naar een moment waarin jij iets miste, waarin jij dus bijvoorbeeld een early life stress ervaring had.
Mm-hmm.
En daarin kan jij jezelf op dat moment, bijvoorbeeld in een tijdlijnoefening, jezelf dat gemist hebt, kan jij dan geven. Dus,
En dat varieert dus van liefde, veiligheid, maar ook bijvoorbeeld huid-huidcontact.
Knuffelen, ja.
Knuffelen, ja. Inderdaad. Tot aan zelfs kinderen die met een keizersnee geboren worden, die missen een stukje flora, darmflora vooral van de moeder. Maar zelfs dat kan je op latere leeftijd alsnog inhalen.
Ja, ja,
en het begint zelfs al. Ik heb ooit gelezen dat het een van de allerbelangrijkste dingen zou zijn dat een kind direct nadat het ter wereld komt, gepositioneerd wordt op moeder.
Ja.
Ja.
Dat moment zou echt nog
cruciaal zijn.
Ja, het is natuurlijk een moment van seconden in theorie.
Ja.
Maar het is wel binding.
Ja.
Ja. Het is gewoon van, hallo wereld, onveilig, pas, hier is moeder, dit is veilig.
Ja,
ja.
Ik kan me dat wel voorstellen. Ik kan me voorstellen dat wanneer je die veiligheid niet direct ervaart hebt, dat later in het leven bijvoorbeeld hechtingsproblematiek geeft.
Dat kan, zeker. Ja. Maar bijvoorbeeld ook op vroege leeftijd scheiding van de ouders, algemeen als scheiding van de ouders.
Mm-hmm.
Dat kan ook al een behoorlijke impact hebben van wat eerst veilig was, je gezin, valt uit elkaar.
En dan komt er nog de loyaliteit naar vader en of moeder.
Bijvoorbeeld dat.
Dus dat wordt alleen maar makkelijker. Dus wat je eigenlijk zegt is wat wij in de KPNI de tekst context noemen. Als de tekst niet overeenstemt met de context, dan is dat een uitnodiging om ziek te worden.
Ja, zeker. Ja. Mee eens. Volledig.
Dus er zijn heel veel raakvlakken.
absoluut, ja.
Alleen je noemt het anders dan, maar in principe hebben we het over hetzelfde.
Ja, dat is ook mooi.
Jazeker.
Een van de, schiet mij nou te binnen, een van de dingen die ik ook best wel vaak tegen mijn, mijn klant inmiddels zeg, dat komt van jou, maar dat zeg ik er dan niet bij.
You take credit for it.
Precies. Ja. Dat is, het is, je kunt natuurlijk meerdere wegen kiezen.
Ja.
En je voelt hem al komen, maar ja, misschien zeker. Kun je hem zelf introduceren.
Is het juist of is het makkelijk? Je weet vaak zelf al wat juist is. Wat is hier het juiste om te doen? Maar heel vaak wordt ervoor gekozen om het makkelijk te houden. Wat is makkelijk? Ik doe dit, want dit is makkelijk. Maar is het juist? En er is geen goed of slecht. Er is geen kwaad. Het is alleen, soms is het heel makkelijk. En juist hoeft niet per se moeilijk te zijn. Het kan ook heel makkelijk zijn. Alleen, het moet juist zijn. En soms is het gewoon makkelijker om toch maar even die hamburger te eten. Ja, maar ik wil afvallen. Ja, het is makkelijk om toch even vlug naar de supermarkt te gaan en een kant-en-klare maaltijd te halen. Maar misschien is het juist als jij toch maar eens even gaat koken. Of misschien is het heel makkelijk om maar niet naar je gevoel te gaan. Want het is moeilijk en het is pijnlijk, maar het is misschien wel eens een keer juist om te doen.
Nou, ik vond het vooral ook interessant wat je eraan toevoegt, dat je eigenlijk niet denkt in goed of fout, want dan ben je natuurlijk direct aan het veroordelen.
Ja, het zit er een oordeel aan.
Ja, en dat komt binnen als je dat ook, als therapeut natuurlijk sowieso, maar ook als iemand dat naar zichzelf doet.
Nou, wat ik net ook zei, heel veel mensen die zijn heel agressief naar zichzelf. Dus dan is het van, ik moet stoppen met roken. Het is wel juist als je dat zou doen, maar misschien kun je het maken van, ik kies voor een betere leefstijl. En dat is misschien juister. En dat is vaak, naar mijn mening, wel beter. Hoe kun je voor de juiste keuze in liefde kiezen? Naar jezelf. Wat is juist? En wat is makkelijk? Het is heel makkelijk om weg te lopen. Maar misschien is het juist om dit gesprek toch eens even af te maken. Het is heel makkelijk om te zeggen van, nee, het begin ik niet aan. Dat past niet bij mij. Maar misschien is het wel eens een keer juist om iets te proberen wat buiten je comfortzone ligt.
Ja, je wil zeggen, het is ook, het is makkelijk om dan weg te lopen, maar het kan ook een oplossing zijn.
Exact, ja.
Outside your comfort zone, Swedish magic happens.
Dat klopt.
De juiste weg.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus het is maar net, iedereen weet wel wat juist is.
Dat is een gut feeling,
dat zit erin. Je weet wat juist is. Als je het niet weet, dan weet je wel waar je direct aan kan werken.
Dat is in het Nederlands vertaald natuurlijk je onderbuikgevoel.
Ja.
En het is natuurlijk niet voor niets dat je darmen de tweede hersenen worden genoemd.
Ja, second brain.
Want alle neurotransmitters die in je hersenen activiteit hebben eveneens in je tweede brein, in je darmen, ook activiteit. Ja. Dus dat is wel interessant, die koppeling zit er sowieso. En dan is het weer interessant van, wat doet dan voeding daarmee?
En voeding is een heel essentieel onderdeel. Want als je al heel veel stress hebt op je verteringssysteem, dan is er ook al minder ruimte voor stress voor je brein en minder stress voor je lijf.
Nou ja, de vraag is zelfs, als je gaat kijken naar wat de stressreactie eigenlijk inhoudt, mm-hmm. namelijk overleven,
ja.
Dan is dat eigenlijk altijd prioriteit over vertering.
Ja, klopt.
Dus het een werkt automatisch het ander in de hand.
Ja.
En dat maakt het interessant, want voeding is natuurlijk niet alleen hetgene wat je eet, maar dat is ook wat je luistert, hetgene wat je hoort, wat je leest. Dat is ook voeding.
Ja.
En daar gaan we wel eens aan voorbij als we het hebben over de correcte voeding voor ons lichaam.
Ja. Heb je je omringd met de juiste mensen die jou ook kunnen voeden? Ja, zeker weten waar.
Ja. Ja. Dat zijn interessante dingen. En dan wordt het filosofisch.
Ja, ja. Dat is correct.
Daar is niks mis mee, maar...
Nee, zeker niet.
Nee.
Hey, ben je ook bekend met de term epigenetica?
Minder.
Oké. Okay. Nou, volgens mij is het... We moeten daar niet, denk ik, te diep op ingaan. Maar epigenetica is iets wat toch per generatie overdraagbaar is aan eigenschappen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld. En genetica, dat zou toch meer vastliggen.
Mm-hmm.
Ja, en zoals ik het begrepen heb, is epigenetica vooral de invloeden van buitenaf die ervoor zorgen dat een gen wordt aangezet of juist wordt uitgezet. Mm-hmm. En we hebben in principe zijn we voor 99,7% genetisch allemaal identiek. Het maakt daarbij niet uit wat voor huidskleur dat we hebben. Het maakt daarbij niet uit wat voor kleur ogen dat we hebben. Maar voor 99,7% zijn we identiek. Mm-hmm. En de omstandigheden bepalen dus welke genen tot uitdrukking komen, tot expressie mm-hmm. komen.
Ja.
En dat is wat ik heb begrepen epigenetica is. En dan kan het zo zijn dat door epigenetica bepaalde genen juist meer worden doorgegeven op volgende generaties inderdaad. Mm-hmm. Maar dan heeft er altijd een voordeel aan gezeten.
Ja, en dan moet jij zegt ook, er moet een trigger zijn. Want ik hoor ook veel mensen in de praktijk zeggen van ja, nou dan vraag ik de medische geschiedenis uit en dan vermelden ze, ik heb hart- en vaten issues, problemen, mm-hmm. klachten. En dan zeggen ze, ja, maar dat zit in de familie.
Ja.
Maar volgens mij...
Nou, dat klopt vaak wel. Dat komt omdat de leefstijl vaak in de hele familie hetzelfde is.
Ja, exact. Dus is het eigenlijk ook epigenetica dan?
Ja, dan is het epigenetisch. Want dan is het door voeding en leefstijl dat iedereen in diezelfde familie dezelfde klachten heeft.
Ja, ja. Dat zie ik ook heel vaak, ja.
Ja, daar was ik dus ook benieuwd naar. Hoe zie jij dat als het gaat om het mentale stukje en dan epigenetisch bekeken?
Wat jouw ouders niet oplossen, geven ze door.
Lijkt dus, het
dan hebben we
voor een mooi klaar mee.
Ja, veel plezier.
Nou, dan ga ik nu eventjes... Nee.
Nee, zie het zo. Bepaalde gedragsproblematiek, bijvoorbeeld. Laten we bijvoorbeeld zeggen depressie. Dat heb ik ook vaak door gekregen. Ja, zit in de familie. Maar dat depressie is niet per direct een overdraagbare aandoening. Maar het is wel een gedrag wat je leert van jouw ouders. En jouw ouders die staan heel bij jou als gezin. En als je dus constant in contact bent, om het zo maar even te zeggen, met depressie, dan is het ook makkelijker om je daarin neer te gaan zetten. Maar wat jij bijvoorbeeld zei ook over leefgewoontes, het is niet gek als iemand in een bepaald gezin leeft en dus ook die leefgewoontes meekrijgt, daarna gaat leven en dus ook hart- en vaatziektes heeft.
En dezelfde patronen.
Juist.
Ja.
En ik merk dat dat vaak ook wordt overgedragen. Dus wat heb jij van jouw ouders meegekregen in gedrag? En wat zijn de zaken die zij misschien nog niet hebben opgelost voor zichzelf? Zo zijn er ook zaken die door worden gegeven van moeder op dochter bijvoorbeeld. Van ja, moeder die vond het vroeger altijd heel moeilijk om naar voren te treden en helemaal te zingen. En vervolgens heeft zij dat nooit iets mee gedaan, nooit opgelost. Vervolgens heeft het kind het ook. Is dat dan ook epigenetica? Is dat doorgegeven? Of is dat via het gedrag dat daarbij hoort? Nou, ik geloof dat dus wel een stuk wordt doorgegeven van ouder op kind.
Ja, of het wordt doorgegeven, maar het gedrag triggert het en brengt het... Ja,
brengt het weer...
Er is een predispositie die woont wel geactiveerd te worden, wat jij ook net al zei.
Nou ja, en dan als het kind het probleem van de moeder oplost,
mm-hmm.
wat gebeurt er dan met de moeder?
En dat is iets heel moois en mysterieus, maar dan is het dus vaak ook dat de moeder het ook opgelost krijgt. Ja, en dat is ontzettend bizar.
Ja.
En heel raar eigenlijk dat dus gewoon het kind het probleem oplost, waardoor de ouders dus rust vinden. Maar ook, wat ik ook wel eens heb gezien, is dat de ouder het probleem uiteindelijk oplost en opeens ziet dat het kind helemaal gaat opbloeien. En dat is bijna wonderbaarlijk om te zien, maar zo diep kan het dus gaan.
Je bent ongetwijfeld bekend met familieopstellingen.
Zeker.
En je bent ongetwijfeld bekend met het feit dat de ouders achter hun kinderen moeten staan.
Ja.
En dat zijn allemaal fenomenen die over mm-hmm. hetzelfde praten eigenlijk.
Ja. En
ik heb wel eens gelezen dat een groot gedeelte van jouw mentale situatie wordt bepaald door de eerste 7 tot 10 jaar van
correct.
Je jeugd.
Ja.
En dat het te maken heeft met de dominantie van de hersengolven op dat moment. Mm-hmm. En ik weet het niet meer precies, maar ik meen theta-golven, dat je daar meer in de theta-staat bent.
Klopt. Mm-hmm.
En dat is ook de manier waarop hypnose zou werken.
Mm-hmm.
Want die brengen jou terug in die theta-staat, mm-hmm. waardoor jij in staat bent dingen aan te nemen voor waar.
Mm-hmm.
Alleen al vanwege het feit dat jouw hersenen in die frequentie werken. Heb je daar gedachten over?
Ik ben daar iets minder bekend mee met theta-golven en die die term zo van hypnose. In principe denk ik wel dat je, ja, hypnotiseer onszelf constant door bijvoorbeeld naar, nou, alleen reclame al te kijken, dan ga je ook al helemaal erop in. Het stukje van familieopstellingen, dat is waar. En waar jij jezelf positioneert binnen de familie is van ontzettend veel belang. Want wat je al zegt van de plek van het kind is voor de ouders. De ouders moeten dus achter het kind staan. En het liefst, ik weet even niet precies of de man rechts of links moest staan. Dat weet ik even niet. Of de vrouw rechts links.
Ik ben er ook niet helemaal aan thuis.
Maar die hebben dus ook daar een bepaalde houding in. En het is ook van oudste naar steeds jonger. En bijvoorbeeld, nou kan het zijn dat er binnen een gezin een miskraam heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. Dat is ook een kind en die hoort in die rij. Dus stel dat er een kind geboren is en dan een miskraam en vervolgens zijn er nog twee daarna gekomen.
Dan zijn wel nummer 3 en 4 en niet nummer 2 en 3.
Exact. Ja. En ik zie dus ook vaak dat mensen op de verkeerde plek staan binnen het gezin. Dus we staan misschien op de plek van dat eigenlijk tweede kind. Mm-hmm. Er staat nummer 3. En er staat eigenlijk nummer 4 op de plek van de derde. Of die staat juist, die heeft zijn plek wel ingenomen en is er een gat ontstaan. Mm-hmm. Nou, dan staat nummer 3 in dit geval, die staat niet op de juiste plek. En dat kan vervelend zijn voor die persoon dat die niet op de juiste plek staat.
Maar ook voor de dynamiek in de hele familie.
Exact. Daar heeft de rest ook last van. En dan heb je dus gewoon een cascade wat er daarna weer gebeurt. Mm-hmm. Dus die moet dan ook gaan verplaatsen. En het terugstappen op je plek waar jij hoort, dat is een essentieel onderdeel van zo'n familieopstelling. Dat jij weer gaat staan op de plek waarin jij binnen het gezin hoort. En dat is een hele krachtige methode om weer eigenlijk te genezen. Want hoe kan je eigenlijk genezen als je niet op een plek staat waar jij eigenlijk tot rust bent of waar jij hoort?
En dan zijn we weer terug bij het cirkeltje, namelijk dat dat een stressor is,
ja,
waarvan je niet eens weet dat het een stressor is.
Exact.
Waardoor jij in volle overtuiging kunt zeggen van nee, ik heb geen stress.
Nergens last van.
Terwijl je toch wel degelijk onder invloed was van stress.
Ja.
Ja, het bewustzijn daarvan is er niet. En dat was ook een stukje wat wat er met die golven gebeurde. Als je terugging naar die theta-golven, dan neem je een stukje bewustzijn weg wat je na je zevende hebt, zodat je makkelijk kan invoelen wat er in je onderbewustzijn zit inderdaad.
Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, en waar ik eigenlijk heen wilde met de vraag is, er zijn natuurlijk allerlei wetenschappelijk onderbouwde methodes om zeg maar je brein tot rust te brengen. En dan denk ik aan meditatie, het tonen van dankbaarheid, het buiten zijn in de natuur. En ik vroeg me af of dat jij iets weet over binaural beats.
Nee.
Jij?
Nee.
Nou ja, er wordt gezegd dat er een frequentieverschil is tussen je linkeroor en je rechteroor. En dat het verschil in frequentie tussen je linkeroor en rechteroor kan variëren van 0,2 tot 10 hertz. Mm-hmm. En zeg maar de benadering geeft naar die theta, alpha, beta staat van je hersengolven.
Mm-hmm.
Maar goed, meer weet ik er ook niet van. Dus ik was benieuwd gewoon of... Nou ja, weet je, als dat een manier zou kunnen zijn om zonder te weten wat er achter de schermen een rol speelt in je brein, als dat een manier zou zijn om dat brein desondanks tot rust te brengen, ja, dan zou het natuurlijk ideaal zijn.
Ja.
Ja, dat zou je in theorie met een hoofdtelefoon op kunnen creëren dan.
Nou ja, die zijn er natuurlijk
die
ook.
Die zijn er.
Die zijn er.
En dat gaat dan met muziek of wordt er gesproken op verschillende frequenties in verschillende oren?
Met muziek.
Ja.
Ik heb wel een keer daar iets over gezien, ja, dat inderdaad met een koptelefoon dat iemand aparte geluidjes in een aparte golf op een bepaalde golf moest iets aanhoren en dat zou hem dan in een betere staat van genezing brengen.
Nou ja, het kan je in een betere staat van genezing brengen, maar het kan je ook in een betere staat van concentratie brengen. Hm. En het kan je ook in een betere staat van slapen zou je heel erg daarmee kunnen beïnvloeden. Je zou dieper slapen en je zou meer effectief de nachten slapen en dergelijke. Dus ik was gewoon benieuwd of dat je daar iets van gehoord had. En in hoeverre dat je dat vond passen binnen jouw concept. Maar goed.
Ja, het klinkt wel ontzettend gaaf. Want als je iemand door middel van een toonfrequentie meer open kan stellen voor zichzelf, dan is het natuurlijk super gaaf als dat dan ook tot een bepaald proces aanzet.
Ja.
Dus een genezingsproces of inderdaad een betere slaap of net wat.
Ja, nou ja, een betere slaap is al een onderdeel van een genezingsproces natuurlijk.
Ja, precies. Want ja, zoals we al weten is dat ook de plek wanneer je het meest geneest tijdens je slaap. Ja.
Hey Rien, jij bent natuurlijk van huis uit ben je eigenlijk meer met beweging altijd bezig geweest, letterlijk.
Mm-hmm. Ja.
En bewegen is natuurlijk ook een pijler in ons concept om metabool gezond te zijn.
Mm-hmm.
Doe je nog veel met bewegen?
Bewegen, daar is het bewegingsapparaat voor gemaakt. Het bewegingsapparaat is niet gemaakt om stil te zitten.
Wat is een bewegingsapparaat?
Dat is het lichaam.
Ah, oké. Okay.
Maar ja, precies. Maar zet je het ook in als ondersteuning of als tool om mentaal te werken?
Jazeker. Het is nodig om die uiting te hebben. Maar dat is voor iedereen verschillend, wat die beweging eigenlijk moet zijn. Voor de een is dat ik ga hardlopen. En voor de ander is dat ik wil even een stukje door het bos wandelen. En
maar hardlopen is niet zo goed, toch?
Nee, hardlopen is niet zo goed.
Want?
Dat is, ander verhaal.
Oké, misschien zometeen nog.
Ja, misschien zometeen nog.
En anders een volgende keer.
Dit heeft geen fysiologische basis, begrijp ik nu. Dit heeft een historische basis.
Het geeft heel veel stress. Het geeft heel veel stress als je blijft hardlopen.
Dat ligt er maar hoe lang dat je loopt.
Exact.
Ja.
Maar als je
nee, dan zijn we het over eens.
Oké.
Gelukkig.
Ja, ik weet het dat. Ik weet dat een van de eerste keren dat ik jou sprak, dat ging over sport. En,
ja.
Want ik kende jullie als mannen vanuit de personal training eigenlijk een beetje. Ja. En wat doe je dan, Tom? Ja, ik loop hard. En toen was het echt zo'n...
Pats.
Oké. Stop daar dan maar eens mee.
Ja. Ja, nee, voor...
Dat heb je gedaan en toen ben je met sprongen vooruit gegaan of wat?
Nou, niet per se, maar...
Zou wel mooi zijn.
Ik ben niet meer iemand die inderdaad uren maar voort draffelt.
Nee. 20, 30 minuten, max.
Ja.
Het dingetje, even puur om naar het fysiologische te kijken. Voor mij, hardlopen geeft op een gegeven moment het constante aanpassen, zou ik maar zeggen. Maakt dat jouw spieren op een gegeven moment... Gaan conditioneren op met meer te doen met minder energie. Dus op een gegeven moment wil je 5 kilometer lopen binnen, laten we zeggen voor het gemak een kwartier. Nou ja, dan heb je dus nog steeds meer nodig. Maar op een gegeven moment zeggen ze van, ik ga nu 10 kilometer, 15 kilometer. Blijf je doorgaan. Op een gegeven moment ze blijven wel hetzelfde eten. Maar jouw lijf bouwt zich steeds verder om met
minder
meer te kunnen. En dan krijg je gewoon zo'n een beetje het idee van zo'n marathonloper. Ja, die zijn graadmager, maar die hebben wel een buikje. Die hebben geen sixpack meestal.
Skinny fat.
Ja, precies. En
kun beter sprinter zijn.
Ja, eigenlijk wel.
Ja.
En dan is natuurlijk hardlopen tot daar aan toe. Het is heel mooi als je in het begin inderdaad, wat jij zegt, tot 30 minuten. Als je daar bijvoorbeeld, in etappes doet, dat je zegt van ik ga een minuut even hard door. En dan pak ik 2 minuten rustiger lopen. En dan ga ik weer een minuut. Nou, zo kan je dat bijvoorbeeld opbouwen.
Ja.
Dat zijn mogelijkheden. Alleen ik denk dat als jij ervoor gaat om constant, dat jij alleen hardlopen gebruikt als means to get better,
ja.
Dan zeg ik nee, daar moet je mee stoppen. Dan zijn er veel betere methodes. Maar hardlopen kan wel een onderdeel zijn van, maar niet het enige. Daarbij, omdat het ook een gesloten keten is, en je dus vaak op van die rubber zooltjes loopt die helemaal de verkeerde kant op veren, is het ook nog eens in een zekere zin blessuregevoelig.
Module 7.
Ja.
Cardio,
of kracht.
Of high intensity interval training.
Ja.
Ja.
Kan.
Maar kun je eens een voorbeeld noemen van hoe je beweging inzet om mentale doorbraken te bewerkstelligen?
Het is heel mooi om mensen te zien die ervoor gaan, die ervoor een 100% gaan. En op het moment dat zij die volle 100% hebben gegeven, niet zeggen je kan het, maar gewoon zeggen oké, fuck it, maak het eens af. Door te zeggen fuck it, dan ben je bereid te sterven, zou ik maar zeggen. Oké, ik ga nu alles geven.
Ja.
Dat geeft weer een opening naar een nieuwe stap. Oké, als je nu in die mentaliteit zit van fuck it, ik ga ervoor. Waarom niet fuck it, ik ga ook nog voor meer.
Ik ben benieuwd of we nu bij de Apple podcast er nog in mogen. na 7 keer fuck it. Maar goed.
Dat is correct.
Mijn excuses. Kunnen we altijd nog knippen en dan terug opnieuw erop zetten. Ja,
ja. Beep it. Nee, maar dat is dus wel een... die mentale staat is wel... geeft wel heel veel openingen. En dat is ook weer voor iedereen anders. Voor de een is dat een heel zwaar gewicht optillen. En voor de ander is dat een bepaald stuk sprinten of rennen.
Ja.
Dus het is net even afhankelijk van wat die persoon...
En zou je dat dan scharen onder, zeg maar... over een bepaalde fysieke grens gaan... of jezelf pushen om over die fysieke grens heen te gaan... en daarmee ook een mentale grens, barrière kunnen slechten?
Ja, het is een dermate verstoring van de homeostase...
Ja.
om die verandering plaats te laten vinden. En dat is iets heel belangrijks. En
dan moet je dus iets veranderen, want anders exact. Trek je dat niet. Ja,
anders trek je het inderdaad niet.
Welke module is dat? Acute stress, om chronische stress te doorbreken?
Dat is module 9.
Ja.
Nou en module 10 is de body-mind connection.
Ja, wij hebben ook veel connecties. Veel modules. ja, maar hele waardevolle modules uiteraard. Ja. Ja. Right. Heb jij eigenlijk nog iets dat je wilt toevoegen?
Nee, ik denk dat we eigenlijk wel heel veel dingen besproken hebben. Ja, ik heb ook zo mijn modules, maar
ja,
dat is ook wel mooi.
Leg eens uit.
Wat doe je voor modules?
Ik ben voornamelijk bezig samen met Pim, dat is mijn compagnon bij Evolvement. Zijn wij bezig toch wel zoveel mogelijk die mind-body connectie ook te maken. Maar wij doen het voornamelijk op chronische pijn. En dan zijn we ook bezig om een retraite ervoor op te zetten, wat eind september zal plaatsvinden.
Mm-hmm.
Hopelijk dat het allemaal corona mm-hmm. toch wel allemaal gaat lukken.
Mm-hmm.
Maar ja, het is wel echt, dat zijn wel waar doorbraken, zoals waar wij het over hebben, plaatsvinden.
Mooi.
Ja, daar heb ik al wel echt wondertjes zien gebeuren, zou ik maar zeggen. Tussen, mm-hmm. tussen die samenwerkingen, zou ik maar zeggen. Ja, het is echt mooi.
En als mensen wat meer daarvan willen weten, heb je uiteraard een website.
Ja, ik heb een website. Je kunt naar evolvement.nl. En daar kun je in ieder geval al wat informatie vinden. Maar we zitten ook op Facebook en we zitten op Instagram. Dus daar... Dan kan je ons zeker weten vinden onder Evolvement. Dus dat is E, streepje en dan Volvement of E.Volvement op Instagram.
Duidelijk.
Ja. Ik zeg tijd voor de uitsmijter van de week.
De uitsmijter van de week is natuurlijk weer een mooie quote. Die ik heb opgeschreven. Het is eigenlijk een Engelse quote, maar ik heb hem toch even in het Nederlands vertaald. En de quote luidt als volgt. Achter elk gedrag ligt een gevoel. En achter elk gevoel ligt een behoefte. Als we de behoefte vervullen en niet focussen op het gedrag, beginnen we de oorzaak te behandelen en niet het symptoom.
Ja, prachtig.
Ik denk een mooie samenvatting ook wel van deze podcast.
Ja. Dat denk ik ook.
Rien, leuk dat je er wilde zijn bij de podcast. Superleuk.
Ja. Heel fijn dat ik er mocht zijn, jongens. Echt gaaf.
Ik denk dat het een leuk gesprek was en een mooie podcast is. Ja.
Dat denk ik ook.
Ja,
ja zeker.
En wij zijn er weer over 2 weken.
Dat is correct. En dat is dan vrijdag de 28e uit mijn hoofd.
Ja. Ja, en waar gaan we het ook alweer over hebben?
Goeie vraag. Laten we dat een verrassing laten zijn.
Volgens mij gaan we het over slaap hebben of bewegen.
We gaan het zien.
Dat is dan bij deze ook een verrassing.
Ja, ik weet het niet uit mijn hoofd.
Nee. In ieder geval tot over 2 weken.
Tot over 2 weken.
Deze podcast werd u aangeboden door Metabol Gezond.